Goedemorgen, lieve mensen.
Goedemorgen.
Van harte welkom op deze tweede Adventszondag. Onze voorganger is dominee Reiner Waal. Fijn dat je er weer bent, Reiner. En ook fijn dat Ton Zenf ons weer begeleidt vandaag op de piano. Van harte welkom, allebei. En een groet aan alle mensen die deze dienst op een later tijdstip beluisteren. Ik heb een paar mededelingen voor u. U herkent vast de nachtwacht van Rembrandt. Deze hele maand houden de notabelen van Amsterdam 's nachts de wacht in onze eigen kerk. De komende weken zijn er veel voorbereidende kerstactiviteiten. Bijvoorbeeld is zaterdagavond een concert van Crescendo. Volgende week zondagochtend zingt de kantorij kerstliederen. Zondagmiddag staat een crea-viering op het programma met kinderen en hun ouders. En zondagavond kunt u deelnemen aan yoga en meditatie hier in de kerk. Daarna volgen nog 2 weken voorbereiding voor het grote kerstfeest. Dat hoort u later. Vrijdagochtend bent u zoals altijd weer welkom in de kerk voor een moment van stilte. In het BSC voor koffie en gezelligheid. En ook kunt u uw levensmiddelen voor de voedselbank brengen. Het spreekuur van dominee Jacques Visser is verplaatst naar de vrijdagmiddag. Want in de ochtend vertellen mensen hun verhaal aan elkaar in de consistorie. En ook daarbij bent u van harte welkom. En dan zijn er kaarten gemaakt door Corrie van Prooyen. Die kaarten zijn allemaal zelf in elkaar geknutseld. 6 kaarten voor €5 en straks in het BSC kunt u ze meenemen. Voor €5. De bloemen zijn vandaag bestemd voor meneer en mevrouw Ruud en Connie van. Een hartelijke groet en bemoediging van ons allen. En er ligt een kaart ter ondertekening voor Rink Koehoorn. Rink is verhuisd naar het Icarushuis in Heer Hugo Waard. En wij wensen hem vanuit de kerk een goede tijd toe. Een groet en bemoediging van ons allen. Zullen we samen bidden om de dienst te openen? Eeuwige God, we zijn vandaag weer bij elkaar gekomen om juist dicht bij u te zijn. Hier ervaren we des te meer uw liefdevolle aanwezigheid in ons leven. Terwijl de wereld om ons heen steeds onbarmhartiger wordt, willen de meeste mensen toch echt in vrede leven. U bent de bron van ons leven. U bent liefde en vrede. Daarom mogen we blijven hopen op de komst van uw koninkrijk van vrede in onszelf en op uw aarde. Wilt u zijn met onze predikant vandaag die uw woord van liefde en vrede aan ons uitlegt. En geef ons zo met elkaar een goede dienst. Amen. Ons intochtslied is lied 72, vers 1, 4 en 6. Ik wens ons een goede dienst. Dank Wat je. Zeg je? Ja, ik moet de kaarsen nog aansteken. Wilde jij dat doen ook? Wil jij de kaarsen aansteken? Dan moeten we nog even wachten. De tweede advent betekent 2 kaarsen aan.
Dat is waar. Het loopt als een bus.
Goeie toch? Ja. En moet ik je even halen op het trapje? Ik sta er even bij voor noodgevallen.
Een lichtje gaat nu branden. Het gaat nu al. De kerst is nu op handen. Ga je niet verbranden. Goed.
Thank you.
Onze hulp is in de naam van de ene, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van al het leven, en van Jezus Christus, licht van de wereld, en de Heilige Geest die ons allen met elkaar verbindt in vrede. Twee Advent, zoals we al hebben gezien en het nog zien met die twee kaarsen die Dieneke heeft aangestoken voor ons. Om het licht te laten groeien in een duistere tijd en dat barmhartige regime te verwachten waarover we hebben gezongen en waar al generaties naar uitzien. En laten we zo ook in die geest van Advent, van die verwachting, ons openen voor woorden en de warmte van de aanwezigheid van de eeuwige in ons midden. En als we nu het Kyrie met elkaar bidden in deze tijd, wat ook een tijd van inkeer is, Advent, de Pasentijd. Trouwens, sommigen hebben al deze mooie stolen bewonderd. Ik wil alleen iedereen nog zeggen, dit is van Oostzaanse makelij. Het is een, dat kun je zien, hè? Ja, kun je zien. Ja, ja. Nee, het is met grote lof aan Ineke Kan, die ze heeft ontworpen. En mevrouw van Prooijen, een andere mevrouw van Prooijen, die ze heeft genaaid uit stof van de Albert Kuip in Amsterdam. Dus het, hier zit de multiculturele samenleving in, dames en heren. Dat wil ik toch eens een keer gezegd hebben. Zo. In die geest laten we in die geest van verdraagzaamheid en vreugde aan elkaar, met elkaar, het Kyrie bidden. En dan met iedere intentie instemmen. Met de versen van gezang 463, Kyrielied, wat hierbij past. Eerst vers 6, en naar de tweede vers 7 en het slot vers 8. Laten we bidden. Barmhartige God, hoe moet het zijn voor u om uw goede schepping te zien lijden? Kille winstbejag zet onze wereld, onze planeet in brand. En zorgt iedere keer weer voor overstromingen. Hoe kan uw warme licht, dat echt een prachtig leven schept, bij ons nog binnenkomen? Daarom roepen wij u aan om ontferming. Son God, die in Jezus bent gekomen als mens onder de mensen, is het voor u nog om aan te zien hoe zelfverwaande exemplaren van ons soort met lust anderen beledigen en met minachting belagen, brutaal en ordinair? Is bij alle applaus die ze krijgen nog ruimte voor uw komst als zachtmoedige Messias, die in een wereld vol vergelding zichzelf overgeeft tot verzoening van ons allemaal? En zo bidden wij u. Christe eleison, nog is niet verstomd, ons verlangend roepen dat gij spoedig komt. In al die crisis doemen angst en wanhoop op, geven ons een onmachtig gevoel, maken ons neerslachtig. In die hele overdaad van stuitend, geestloos gebral en gebrul kiest u voor de zachte, maar toch hardnekkige stem van hen die het er niet bij laten zitten. Die woorden vinden tastend, fijngevoelig en gebaren om verder te kijken dan onze handen willen grijpen. Doe ons de lichte morgen zien en laat die maar heel gauw aanbreken. Levende ene, ontferm u over ons allen. Kyrie eleison, wees genadig Heer, breng ons ja, dat die dan toch gauw mag komen in onze wereld. En daar zijn wij ook nog een beetje voor nodig om deze ook te ontvangen. Om ook als gemeente, als gemeenschap, als de mensen die we zijn, ons te openen voor die komst. En wat is dat dan en wie komt dan? Daar wil ik vandaag op deze tweede advent met jullie even bij stilstaan. En daarvoor is ook vanuit de traditie vaak de lezing gekozen van het optreden van Johannes de Doper. Als diegene die dat aankondigt, wie daar komt en even aangeeft wie dat is. Het is vanuit het rooster het Lucas-evangelie, maar ik heb vanochtend gekozen voor het Johannes-evangelie. Dat zit een beetje lastiger in elkaar, dus ik vraag wel een beetje wat van jullie op deze mooie, toch wel wat druilerige zondagmorgen. Maar ik durf het met u wel aan. En met mezelf ook trouwens. Het is een spannend stuk, het geeft weer een ander accent, het werpt weer een ander licht op en ik vind het gewoon ja, fantastisch en de moeite waard om ons erin te verdiepen. Dus laat ik dan, voordat ik lees, met jullie bidden om de verlichting met de Heilige Geest, om het ook van binnenuit te volgen en te begrijpen. Goede God, om uw geest willen we bidden van een eerlijke waarneming, van een waarachtige taal die niet kleineert, maar juist groot maakt, uw naam groot maakt. Want in uw naam staan nederigen op en vernederden worden verhoogd, krijgen we nieuwe levensmoed om op te staan, zoals Johannes en Maria, Anne Frank en Rosa Parks, de dakloze zonder naam die opkomt voor haar maatje, of als de buurtpastor die komt waar zij zich bevinden of zorgt voor een plek om te wonen. Zo bent u met de geest van uw liefde onder ons. Open ons daarvoor onze ogen en onze handen, krachtens uw verhelderend woord, om het zo velen te ervaren dat we in uw liefde zijn en blijven, nu en ieder moment van ons leven. Amen. Dan wil ik nu lezen van dat stukje uit Johannes 1, twee delen. Eerst het optreden van Johannes en de vraag wie hij dan wel is. En het tweede dan, wie ziet Johannes daar opkomen uit de menigte van mensen, mensen net zoals wij allemaal. Johannes 1 en rond die lezingen zingen we dan van het aloude adventslied. Eerste twee versen en dan de twee laatsten. Over de poorten die open mogen gaan en niet gesloten. Johannes 1 vanaf vers 19 tot 28. Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen, wie bent u? Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit, ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem, wie dan? Bent u Elia? Hij zei, die ben ik ook niet. Bent u de profeet? Nee, antwoordde hij. Maar wie bent u dan? Vroegen ze hem. Wij moeten antwoord kunnen geven aan degene die ons gestuurd hebben. Wie zegt u zelf dat u bent? Hij zei, ik ben de stem die roept in de woestijn. Maak recht de weg van de Heer zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. De afgevaardigden die uit de kring van de fariseeën kwamen vroegen verder, waarom doopt u dan als u niet de Messias bent en ook niet Elia of de profeet? Ik doop met water, antwoordde Johannes, maar in uw midden is iemand die u niet kent. Hij die na mij komt, en ik ben niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. Zover dit eerste stuk. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en hij zei, daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei, na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er voor mij. Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes getuigde. Ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen me, wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien. En ik getuig dat hij de Zoon van God is. Gemeente, hier bijeen. Dit is een wat ander verhaal, denk ik, dan datgene wat de meesten van ons in hun hoofd hebben over de Johannes de Doper. Want anders is het heel mooi om voor te stellen, daar staat die man in het water. En daar komen mensen aan en die gaat hij dopen. En hij doopt dan ook Jezus en dan ziet hij die duif op hem neerdalen. Hier, bij die Johannes, horen we niet over die doop. Alleen dat hij doopte, verder niks. Dus Johannes wil blijkbaar andere accenten leggen. En dat vertelt hij natuurlijk ook op het oog van de gemeente waarvoor hij dat evangelie heeft opgeschreven. En daar maakte hij zelf ook deel van uit. En zo'n gemeente, natuurlijk net als de onze vandaag, die leefde ook in een wereld waar er van alles gebeurde. En in die tijd toen, zo rond 100 na onze tijdrekening, was eigenlijk van Judea en Israël niks meer over. Vandaag lijkt het andersom. En ook, zeg maar, de innerlijke coherentie van de gemeenschap was ook meer of min ondermijnd, bestond niet meer. De mensen waren verspreid over Syrië en over het westen van Filistea, Palestina, zoals het toen heette. En ja, ook nieuwe religies kwamen op. De gnosis, andere soorten van kennis en ook een wereld die heel scherp werd ingedeeld in licht en donker. En zoek daar maar je weg in. Hè? En bij ons is het meer zwart en wit. Dus een heen met hele scherpe tegenstellingen. En dat heeft natuurlijk ook de kans dat het polariseert en alle kanten uitgaat en je elkaar niet meer begrijpt. En iedereen meent met een bepaald idee en een bepaalde mening de ander te kunnen domineren en het binnen te halen. De buit van de macht. En daar zie ik de Johannes een weg in zoeken. En ik zie de Johannes op basis van zijn geloof van de gekomen Messias, waar hij natuurlijk op terugkijkt, op dat hele levensverhaal van Jezus. En met name ook van die passie van Jezus, in alle opzichten. En van daaruit schrijft hij het evangelie op om de gemeente daarin mee te krijgen, eigenlijk het verhaal binnen te halen en te zeggen zo, en gaan jullie alsjeblieft met me meekijken. Het is opvallend hoe vaak in het Johannes-evangelie het woord kijken, zien, aanschouwen voorkomt. En ook hier in dit stuk zal er nog op terugkomen. Maar allereerst, hij bouwt het heel zorgvuldig op. Vanaf de Johannes de Doper, dan wie die ziet aankomen en vervolgens wie hij in deze ziet verschijnen. Stappen. En het eerste vind ik ook heel erg interessant, hè, in zo'n tijd van onzekerheid en polarisatie, waar het van alles aan de hand is en waar mensen zoeken zijn naar oriëntatie en hou vast. Is natuurlijk de vraag altijd naar de identiteit een hele grote. Zoals het bij ons ook het geval is. Wie ben je zelf? Maar helaas om je juist tegen de ander af te zetten. En dan vind ik het zo mooi ontspannen, lieve mensen, dat die Johannes, die doper dan, en zoals Johannes de evangelist dat vertelt, daar niet in trapt. Want je ziet ze aankomen vanuit Jeruzalem, zo vertelt hij dat, de hoge heren en de geleerden, en die met deze Johannes en wat die doet niks kunnen beginnen. Dat valt buiten het boekje. Dat is onvoorspelbaar en die trekt mensen aan. Wat is dat? Wat verbeeldt zich die ook? Dus daar moeten we meer over weten. Nou ja, zoals altijd, misschien is het overdreven om te zeggen, ze hebben de geheime dienst erop afgestuurd, maar het is zo wel een beetje spionnen, kun je zeggen, verkenners van even kijken, hè? Polshoogte nemen, wat gebeurt daar? Want uiteindelijk, als het gevaarlijk wordt, moeten we de tegenmaatregelen nemen. Goed, ze komen erop af en dan vragen ze, wie ben je? En dan is het heel erg mooi dat Johannes meteen zegt, ik ben de Messias niet, hè? Want dat denken jullie natuurlijk dat ik hier optreed als een Messias-pretendent en de mensen verleid en tegen jullie kleine macht daar in Jeruzalem ga ophitsen. Hè? Nou, nee dus. Nou ja, maar je bent hier toch aan het open, je bent hier toch iets aan het doen met die mensen. Je houdt hen dingen voor. Hè? Wie denk je dan dat je wel bent? Ben je dan misschien Elia, hè? Die profeet die zal komen om dan echt de weg te bereiden voor de grote Messias, voor de laatste tijd, voor het Koninkrijk van God, die dat inzet. Nee, ook die niet. Of de profeet, het gaat een beetje in dezelfde richting. Ook niet. En dan worden ze een beetje ongeduldiger, je voelt het natuurlijk al. Hè? Neemt die ons nou in de maling, of wat is dit? En dan vind ik het weer heel erg mooi dat Johannes dan eigenlijk hen zo ver drijft in zijn verhaal, dat ze van al die verwachtingspatronen die ze hebben, moeten afzien. Van al hun vrome ideeën en fantasieën moeten afzien en vragen, zeg het nou zelf wie je bent. Dus nu pas is de ruimte ontstaan, doordat Johannes er niet is ingetrapt om zich op zo'n identiteit vast te leggen, om de vraag te laten komen, wie ben je nou zelf? Zeg het maar eens zelf. Prima. Nou ja, dan zegt hij dat met een citaat uit Jesaja. Ik ben de voorloper, ik ben de roepende in de woestijn. Nou, dat wordt ook maar even aangegeven, de woestijn. Daar ben je ook zonder oriëntatie. En daar probeer ik de rechte weg des Heren te vinden en aan jullie voor te leggen. En uit te nodigen om met me mee te gaan. Zoiets. En daarmee is duidelijk, als wie Johannes zichzelf ziet en tegelijkertijd kan wijzen, dat is de volgende stap, kan wijzen op diegene die komt en waarvan hij zegt, die zal de meerdere zijn. Ik ben niet waardig om hem, nou ja, dat citaat kennen jullie, dat heeft Johannes ook van Marcus overgenomen, dat ik niet waardig ben om de riemen van zijn sandalen dicht te knopen. Dus Johannes, door juist in eerste instantie te zeggen wie hij niet is, schept ruimte om aan te kunnen geven wie hij wel is, als iemand die verwijst naar een ander. En dat gebeurt vaak niet als er sprake is van een gesloten identiteit. Dan verwijs je niet naar de ander waar je misschien wat van kunt leren. Nee, dan wijs je die ander af. Wat we nu helaas ook in ons land meemaken. Ik ben er erg verdrietig over en maak me ook heel veel zorgen dat dat juist de polarisatie verder voedt. En meer wraakgevoelens oproept dan dat we in de richting gaan van diegene die Johannes verwacht. Die ander. Nou, en wie is die ander nou? Gaat hij dan verder uitleggen. En dat is ook weer in mijn associatie typisch. Dan zegt hij, het lam van God dat de zonde van de wereld draagt. Nou ja, het lam, we hebben hier de nachtwacht. Het zou natuurlijk ook een keer mooi zijn als jullie hier van de gebroeders van Eik het lam Gods zouden neerzetten. Dat is onlangs gerestaureerd in Gent, staat dat, prachtig, die panelen. En juist doordat het gerestaureerd is, kreeg dat lam, ik heb het gezien op internet, moet je echt doen, dat is prachtig, krijgt dat een hele andere uitdrukking. Dat was wat omvloerst, was wat geromantiseerd, het was helemaal gras omheen, wat lekker groen is en groeiend. En ze hebben het gerestaureerd en stel je nou voor, bij dat lam zijn oren tevoorschijn gekomen. Het is een lam dat hoort, dat luistert. En zich niet met gras zijn oren laat dicht groeien. En het tweede was, die ogen, die een beetje omvloerst waren, waren nu ogen, heldere ogen, die je aankeken. Zo, en waar ben jij ten opzichte van mij? Wie ben jij ten opzichte van mij? Het is niet zo van het vragen van, nou, wie ben ik zelf nou, uit mezelf? Maar we hebben altijd die ander nodig als spiegel om te ontdekken wie we zelf zijn in relatie tot die ander. En dan dat beestje, een lam. Ik moest dan ook denken, misschien een gekke associatie, aan het optreden van ook zo'n halve gare messias. En dat is Elon Musk. Ja, kunt je nog herinneren hoe die bij die verkiezingsoptreden van Trump op dat podium kwam? Zo. Zo. Aan wat voor beesten denkt u nu? Huh? Niet aan een lam, zeker niet, maar wel aan een beer. Ank. Bokito. Aap. Opperaap. En dat gebrul, laat ik maar zeggen, van een leeuw. In ieder geval presenteerde deze rijkste man ter wereld zich als alfadiertje, zou ik zeggen. Nou, als je dat zo ziet en even doorziet, dan denk je, ja, niet goed snik. En tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een habitus die anderen ook hebben tegenwoordig. Deze viriliteit, deze witte mannelijkheid. Ook weer identiteit en een presentatie van dat alfa-dier, van de overheersing, van de macht. Van het zich laten gelden met al dat geld. En dan denk ik, kijk, dat is nou het geheim, ook wat die Johannes neerlegt bij de gemeente. Dat is nou net niet waar wij ons aan oriënteren. Waar wij ons houvast aan ontlenen. Bij deze schijnzekerheden en bij dit gebrul. Nee, wij komen uit bij dat lam. Dat komt dan niet in niks tevoorschijn. Uit de anonimiteit van ons allemaal komt daar deze figuur tevoorschijn van het lam. En dan is het natuurlijk bij Johannes de associatie met Jesaja 53, met de godsknecht die daar komt en die in zijn menselijkheid, in zijn kwetsbaarheid, in ons midden opkomt en met ons meegaat en meeleidt. Het op zich neemt wat fout gaat en niet met veel geweld zegt zo en je moet het anders en ik sla alles maar kort en klein en dan zullen jullie zien hoe ik dat weer mooi maak. Al die valse beloftes, nee, niks daarvan. In zijn hele eenvoud, menselijkheid, kwetsbaarheid komt hij uit de anonimiteit op en het is Johannes weer die zegt vanuit zijn roeping dat hij ook op dat moment de geest krijgt om te zien, om te doorzien dat deze dat lam van God is. Die de zonde van de wereld draagt en niet zonden eraan toevoegt om mensen tegen elkaar uit te spelen. En ze kapot te maken. Of de hele planeet uit te zuigen. En dan nog een diertje dat hij ziet. Dat is de duif. Want dat is het criterium, blijkbaar voor Johannes, om te zeggen, diegene die daar als het lam van God verschijnt, daar heb ik gezien dat de geest van God als een duif, dat was toenmalig ook het symbool van de geest, op hem neerdaalde en dat hij erop bleef en niet meer wegging. Want bij profeten was dat, die hadden de geest op het moment dat ze een opdracht hadden en op het moment dat de opdracht vervuld was, was het weer klaar. Dan waren ze weer normaal, om het maar zo te zeggen. Maar hier was de geest blijkbaar, die bleef. En ook dat blijven is voor Johannes een heel belangrijk woord. Die gaat niet weg, wat er ook komt, wat er aan nood komt, wat er aan beknelling komt, wat er aan pijn komt, wat er aan wanhoop komt, wat er aan meeleven en meelijden komt, die geest gaat niet weg, die blijft daar. Het is de geest van de liefde, die in al dat gedoe mensen bij elkaar brengt, met elkaar verenigt en zegt, en het is de bedoeling dat jullie ook blijven. Dat jullie ook blijven in die liefde en dat jullie je oriënteren aan dat lam, aan zijn zachtmoedigheid en daar leren om op die manier ook met elkaar om te gaan. Elkaar daarin ook te zien en te waarderen als gegeven vrienden in een gemeenschap. Dat komt later in het evangelie ook, dat hij zegt, jullie zijn vrienden. Het is een vriendelijke wereld. En dat is het laatste dat ik dan wil zeggen. Dat met dit zien van de Johannes, van het lam, van die blijvende geest van liefde, die zich door niets, ja zelfs door verraad en verloochening, niet laat overwinnen, die blijft. En de Jezus blijft daar ook als lam op de slachtbank, blijft daarin ook. En dat is wat hem, ons, in deze wereld uiteindelijk bewaart. En dat, gemeente, is onze oriëntatie in deze tijd. Dat we die andere wereld zien die daar met deze is opgekomen. Nou, ook de 70 een paar dagen gepasseerd, denk ik ook veel minder van, ja, we moeten het allemaal nog voor elkaar krijgen. Het gaat zijn gang. En ik maak me er zorgen over, met jullie ook allemaal. En tegelijkertijd is het niet dat ik die wereld zo naar mijn hand moet zetten, maar dat ik wel kan geloven en vertrouwen dat er al één is gekomen die ons die andere wereld heeft laten zien. Die deze andere wereld al in ons heeft gelegd. En deze andere wereld ook iedere keer weer zichtbaar wordt, waar wij op dezelfde manier met elkaar omgaan, elkaar die ruimte geven, elkaar niet vastleggen, elkaar niet met onze verwachtingen bestoken, maar zeggen, ja, kom, zoals deze komt, kom. Het is goed dat je er bent, kom. In Jezus Christus, de Zoon van God, mensenkind, zoals wij allemaal. Amen. Zingen we dan, zijt gij waarop de wereld wacht, waar ook die vraag aan Johannes wordt gesteld, wat Muus Jacobsen hier heeft vertolkt. En het is ingedeeld in een solo en een gemeendezang. Een solo is vanuit de Messiaanse stem. En dat heb ik dan onderverdeeld in één keer de vrouwen en één keer de mannen. Thank you. heiligheid gaat. Laten we dan met elkaar danken en bidden. In een tijd die even onzeker en bedreigend was als de onze, kwam een mens aan een rivier. In het licht van uw geest en de ontdekkende helderheid van uw woord, is het te danken dat deze mens kon worden gezien en gekend als uw geliefde kind. Even menselijk als wij allemaal. Even geliefd als wij allemaal. En net zoals toen wil dat er maar moeilijk in. Omdat we zoveel voor onszelf willen hebben en geneigd zijn anderen daarbij uit te sluiten. Wij bidden u voor hen die dit volwaardig mens zijn wordt afgesproken, zoals burgers met een migratieachtergrond in ons land, ooit tolerant en gastvrij. Ook voor de Palestijnen bidden wij in Gaza en de Westbank, die met niets ontziend geweld worden gedood en van hun gronden bodem worden weggepest en verdreven in wat ooit uw beloofde land werd genoemd. Dat deze herinnering het toch vol blijft houden. Wij bidden u voor de vele vrouwen die hun leven niet meer zeker zijn, omdat er nog altijd veel te veel mannen zijn die vrouwen verachten en willen onderwerpen ter bevrediging van zichzelf. En dat in een tijd waar we ook in uw naam zowel het vrouwelijke als ook het mannelijke als beelden van u, schepper van ons allen, mogen en moeten zien. Ja, dat u ons opwekt om dat vrolijk te vieren in alle kleuren van de regenboog. Dat wij met u samen daar iedere keer weer de ruimte voor scheppen. En onderuit halen wat dat wil wegnemen en onderdrukken. En zo kunnen we wel doorgaan, lieve God. U weet wat er gaande is. U kent onze zorgen en onze verontwaardiging over brutaal vrijkomende onmenselijkheid op alle fronten. We danken u dat u iedere keer weer ruimte schept door mensen die uw woord vertrouwen, die in uw geest op zoek zijn naar contact en echte, waardige communicatie, om van elkaar te leren. En zo waarderen we hen die zich tegen de benauwdheid en de engte verzetten. Ambtenaar die trouw zijn aan de rechtsstaat. Bestuurders in steden die de meest zwakken niet van bed, pad en brood vervreemden, maar hen dat gunnen en ervoor zorgen. We danken ook voor kinderen die vragen stellen hoe we een grote oorlog kunnen vermijden en onze planeet bewaren als vrije speelplaats, ook weer voor hun kinderen. Doe onze kerken en ook dit kerkje zo een plek zijn waar we open met elkaar kunnen spreken over wat uw gekomen genade en menselijkheid betekenen in een vaak zo genadeloze en onmenselijke wereld van het grote geld en de supermachtige wapens. We danken u met vreugde voor de kleine diensten die mensen elkaar doen als iemand ziek is of op sterven ligt. Een hand die vasthoudt, een blik die stand houdt en niet wegkijkt. Een arts die luistert en een hulpverlener die nog even een poosje langer blijft. En dat is van en voor alle mensen, wie ze ook zijn, waar ze ook vandaan komen. Daar bent u, Lam van God. Zijn wij niet allen gemaakt om te groeien en te bloeien in de paradijselijke tuin van uw overdadige weelde en liefde? Is dat niet wat juist in deze tijd van Advent we van u en elkaar mogen verwachten? Ons allen, echt allen, tot heil en zegen. En die liefdevolle ruimte die u nu schept, maakt ons vrij om in stilte met en voor elkaar te bidden. En met dit allemaal richten we ons tot u, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ga dan heen in de ruimte, scheppende vrede van God. De vrede van God, die al onze verstanden beperkingen te boven gaat. Bewaren jullie harten, zinnen en je gemoed in de liefde van Jezus Christus, onoverwinnelijk voor ons allemaal.